Hoi en leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe podcast. En vandaag met niemand minder dan...
Julien en QC.
Hoe is het met jullie?
Ja, lekker. Goed.
Goed.
Mooi. Leuk dat jullie er zijn. Wat zijn jullie allemaal aan het doen nu? Jij, ik weet van jou dat je had gezegd, toen je de MTV EMA Award won, dat je een album ging uitbrengen.
Ja, ik ben nu best hard aan het werken voor mijn album.
Oké.
Eindelijk.
Wanneer denk je dat die... Tenminste, ik weet nog wel dat echt een jaar geleden of zo... Ik was een liedje hoorde bij Stanley in de auto. En toen dacht ik, oh mijn god, het is echt een leuk liedje. Wat is het? En toen ging ik hem shazammen. Maar dat bestond niet, want het was van jouw album. En toen daarna heb je alles weer een soort van gewist. Als in, nee, dit wordt toch niet voor mijn album.
Ja,
gewoon die leuke soort van echt amazing liedjes.
Ja, maar dat was niet echt. Dat was nog niet echt voor mijn album of zo. Okay. Dat waren gewoon singles voor mij.
En daar ga je niks mee doen?
Ja, ik weet niet welk liedje het is, maar ik denk het niet, nee.
Hoezo niet?
Ja, weet niet, ik voelde gewoon
niet...
Jij
bent super perfectionistisch.
Ja. Ja.
Dus als je nu met je album bezig bent, ik bedoel, hoeveel nummers ga je dan maken?
Ik ga nu gewoon 2 maanden hard werken en ik denk 30... Waarom is dat zo grappig?
Jij zegt, en ik moet gelijk denken aan dat Paragnoster weer zo'n filmpje gaat maken dat jij een opening lang...
Ja, dat is wel
goed. Dus zo moest ik gewoon wat ik zo. Dat is niet grappig omdat jij perfectionistisch bent.
Nee, maakt niet uit.
Nu ga ik bij alles van die filmpjes voor me zien.
Toch die Nessie podcast moet.
Maar oké, okay, vertel, sorry.
Dat is niet leuk.
Weet je hoe moeilijk het nu is om geen mee te zeggen, maar ik...
Oké, hoe lang ben je al bezig met je album? Sinds het moment dat je hebt gewonnen, heb je
toen
gezegd...
Toen was ik er wel een beetje mee bezig, maar ik ben nu, denk ik, sinds 3 weken echt hard aan het werken. En ja, dat klinkt heel weinig, maar ik had... Nee, ik had gewoon... Ik vond gewoon een tijdje alles wat ik maakte, vond ik kut. Of ik voelde gewoon muziek niet echt of zo.
Ja.
En nu, nu voel ik het wel en nu gaat het wel flex.
Maar heb je dan niet nu dat je het nu heel tof vindt en dan het moment dat je het gaat uitbrengen dat je denkt, ah... Kut.
Die kans bestaat, daarom wil ik nu zo snel mogelijk alles maken.
Ja.
Dus ik zit nu gewoon elke dag en nacht in de studio. En ik hoop over 1,5 maand dat ik het dan af heb. En
oh, dat,
ik dan
dat is wel snel toch?
Ja, maar dat kan ook wel langer worden. Maar ik hoop het voor de zomer te droppen.
Okay.
Maar gooi je vaak tracks weg en zo?
Ja. Ja. Ja, best wel, ja.
Dat is wel zonde, man.
Ja, je gaat weer niet.
Ik moet altijd aan denken, sorry. En jij met je muziek, wat is daar de planning mee? Want jij en Nes, die brengen samen muziek uit onder Supergaande. Ja. Maar je doet zelf ook daarnaast.
Ja, ja, mijn persoonlijke muziek is meer serieus.
Mm-hmm.
Gewoon meer persoonlijk. En met Supergaande is het klinkt ook heel logisch, weet je, persoonlijke muziek is persoonlijk. Nee, maar daar is het wel meer serieus allemaal. En Supergaande is gewoon een beetje feesten en zo voor de clubs. En
jullie doen daar nu veel boekingen mee. Vind je dat leuk om te doen?
Of ik weet niet of ik... Ja.
Of doen jullie dat niet?
Je wel, ja, we doen wel boekingen, maar ik weet niet of ik het echt leuk vind. Ofzo. Ik vind het wel leuk om op te treden, maar... Gewoon een vrijdag of een zaterdag lekker thuis zijn. Dat vind ik ook,
wel lekker.
Is ook lekker.
En jij treedt ook wel veel op. Vind je dat leuk om te doen?
Ja, ik vind het wel leuk. Ja?
Ja,
ja, op zich.
Oh, ik vind jou juist wel weer iemand die dan denkt van...
Nou, ik begin er nu wel echt lol in te krijgen. Omdat er ook goed in wordt of zo.
Ja, precies.
Dus nu begin ik het ook steeds leuker te vinden om een soort van echt te draaien.
Ja, dan kun je ook trots zijn op jezelf als iets lukt. Of,
Ja, dit weekend had ik toevallig een show waar echt allemaal mensen gewoon gingen dansen en zo. En niet echt per se fans waren, maar waar het gewoon echt los ging. En mensen gewoon echt gingen dansen. Dan ging ik ook niet eens meer mijn eigen hits draaien, maar gewoon...
Dat is gewoon het soort van bewijs van dat je het dan goed kan. Dat is waarvoor je eigenlijk...
Ja, precies. Ja. Dat vond ik wel echt leuk. En toen had ik wel weer het gevoel van oké, dit vind ik echt leuk. Maar soms heb je wel shows dat je wel een beetje die clown moet zijn. Ja, dat vind ik wel. De dagen dat je niet echt blij bent of zo en dat je daar moet staan. Ik kan heel slecht liegen. Ik ben sowieso in elke recensie of whatever staat altijd dat het lijkt alsof ik er geen zin in heb. Maar ik ben gewoon niet die blije keel van mezelf.
Nee. Maar je moet ook een beetje in die flow zitten, toch? Ik heb wel gemerkt als ik heel veel achter elkaar optreed, dan zit ik echt in die flow. Maar als je dan even 2 weken geen optredens hebt of zo... Dan raak je weer
daarna
een beetje
sta je daar weer met die microfoon
ja,
in.
Ja, soms is het ook awkward toch. Vooral als ik zeg maar in een shisha lounge. Dat is zo moeilijk.
Maar moet je optreden in een shisha?
Ja, dan? Hebben we 2-3 keer moeten doen. Yeah. Maar ja, er zijn allemaal best wel serieuze jongens daar. Dan kom je daar, pardon.
Ja, dat is ook kut.
Dat is echt vervelend.
Maar je moet het ook niet doen. Man.
Nee, maar ja.
Ja, maar weet je, als zo'n boeking binnenkomt, ja, dan denk je, nou, misschien is de sfeer... Je kan de sfeer niet bepalen van tevoren, dus ja.
Ja, maar je kan toch wel een beetje inschatten.
Shisha Lounge, ja, oké.
Okay. Maar ja, voor Shisha Lounge, kijk, bijvoorbeeld artiesten als Walid en zo, daar is het wel echt goed voor. Want
ja, omdat die mensen dat ook dat willen horen.
Ja, maar dan komen wij daar. Dan gooi je nog even een krantenwijk ertussen door. Ja, en die mensen zitten daar niet echt op te wachten, nee, ja, lijkt wel altijd. En dan blijf je ook allemaal aankijken gewoon met die Shisha pijp, ja. Moeilijk.
Ja, ja, sowieso is... Is niet dansend publiek is sowieso wel een beetje moeilijk om moeilijk te draaien, toch?
Ja.
Ja.
Zeg maar, dansen met Shisha is ook sowieso wel moeilijk. Je toch moshpits met Shisha gaat wel fout, hoor.
Oh, maar goed. Je persoonlijke muziek, die dus iets persoonlijker is, die heb je nu, ben je daar nog veel mee bezig? Want het laatste wat je hebt uitgebracht is...
Een liedje van mijn dochter.
Ja, met Tabitha was dat toch?
Ja, met Tabitha. Hey, ja. Ja, dat was mijn laatste. En nu wacht ik tot mijn zoontje jager is. Dan kan ik voor hem terecht. Nee, ik ben wel op de achtergrond gewoon een beetje bezig. Links en rechts. En ik zit wel te denken aan een EP of een album. Maar het is gewoon rustig opbouwen. Ik ga ook geen dingen beloven. Want ik weet hoe ik ben. Ik kan wel weer zeggen van ja, ik ga in de zomer een tape brengen. En dan komt het niet, zeg maar.
Zou je zelf solo shows doen?
Ja, maar dan moet het wel, zeg maar, echt een tour zijn. Want ik denk, wow, ik maak echt emo muziek. En ik denk, als ik dan in een club word geboekt, ja, en ik kom daar met dan zulke tracks.
Ja,
dan moeten mensen zijn die echt voor jou komen. Ja. Niet van, hey, we hebben een feestje. Ja, komt QC even depressief op het podium staan.
Ja, precies. Gewoon liedjes zingen. Nee, dan moet het wel echt gewoon een tour zijn. Dat ik een beetje ga praten en dan liedjes.
Ja, maar stel voor een festival of zo. Dat kan het
ook. Ja, maar dan moet ik wel meer...
De muziek is daar niet echt voor.
Ja, maar hoezo? Het hoeft toch niet altijd blij te zijn?
Nou. Ja, we zonden met Supergaande wel bijna op Oh My Festival, man. Maar door een fout bij de boekingskantoor konden we die show niet pakken, man.
Ja, maar dat is Supergaande. Dat is logisch voor een festival, denk ik.
Ja.
Maar dat als jij gaat zingen over je dochtertje van... Oh god, je wordt groot. Ja, dat is niet echt leuk om festival
te doen. Nee, maar dat kan... Hoezo? Op een soort lowlands bedoel ik, hè? Zeg maar,
in zo'n tent waar dan...
Waar mensen gewoon komen om muziek te horen ook. Ja. Je weet toch, niet per se om alleen maar...
Los te gaan.
Ja.
Niet alleen maar domme shit, zeg maar. Daar komen toch ook gewoon artiesten die...
Dat is wel zo. Maar ja, ik breng heel af en toe tracks uit. Dus ik moet dan wel iets meer gaan uitbrengen.
Ja, maar ik bedoel meer, is dat een...
Ja, het zal wel tof zijn, gewoon. Maar ik denk juist een tour, dat lijkt me heel tof, man.
Zie je jezelf meer als een artiest of... Ik neem je af.
Nee, prima, wat je wil weten.
Zie je jezelf meer als een artiest of als een YouTuber, zeg maar.
YouTuber, influencer, vlogger.
Ja.
Nee, ik weet niet, man. Ik denk dat ik...
Maar je bent begonnen eigenlijk als rapper, toch?
Ja. Back in the days. Dat YouTube bestond.
Ja, precies.
En dus het is wel altijd mijn eerste liefde geweest dat ik met muziek bezig was. Toen kwam het rap battles. Toen liet ik ook een muziek een beetje links liggen van ja.
Oh, dat deed jij inderdaad. Over mensen zeggen van haha.
Je moeder is dit, je vader is dat. Ja. Dus dat deed ik. En dat deed Nessim ook.
Jij komt nu echt zo als een tata over.
Hoezo?
Oh ja, dat deed jij inderdaad. Zo een beetje
over mensen zeggen. Nee, ik heb dat een keer op YouTube gezien. Ik had een hele heftige gezien. Van één iemand die had iemand verloren of zo. Dan kwam die met zo'n condoleance
Dat was wel iemand anders, ja. Maar die waren, ja, dat ging best wel heftig eraan toe.
Ja, toch? Dat is gewoon elkaar echt puur...
Maar dat vond ik wel te ver gaan, man. Dat ging wel...
Maar heb je niet stiekem een beetje gelachen?
Nee, maar weet je wat eerst zeg maar? Hij ging echt op een overlijdingsakte ging die stampen en zo. Dat is wel een soort van next level van dit. Dat was het ook. Mensen gingen steeds meer grenzen opzoeken.
Ja, want op een gegeven moment, ja, als je 3 keer zegt je moeder is kut, dan breng je ook de boodschap niet meer
over. Maar je doet toch ook daaraan mee, zeg maar. Dus
het is wel van...
Je moet ook echt kunnen incasseren.
Ik zou er niet aan mee kunnen doen. Want ik zou gewoon te boos worden als dat zou gebeuren.
Nee, maar het is gewoon, je moet dat even uitschakelen, toch? Net zoals dat... Ja. Met boksen kan je ook niet boos worden, toch? Dat iemand je een klap geeft.
Ja,
dat is waar.
Maar op het moment dat iemand op je... Als iemand bij boksen je familie begint te rammen... Dan wordt het wel een ander verhaal. Dat is toch een ander verhaal, bro. Als iemand op een overlijdingsakte gaat staan...
Ja, zo heb ik er nog nooit naar gekeken.
Wat er net een ringsel bij je moeder wat neerslaat. Ja, en dat je dan zegt, ja, het is boksen.
Ja, het is boksen. Hoe heb je
inhoud?
Ja.
Ik doe sowieso geen uitspraak over badder, man.
Nee.
Oh. Okay. Nee, ja, dus daar ben je mee begonnen.
Ja. Dus ja, de vraag was wat ik mezelf meer voel. Ja, na een paar jaar was ik ermee gestopt. Omdat,
na een paar jaar kreeg ik kinderen, dacht ik, kut, nu gaan we kinderen beginnen.
Ja, dat is dat. Maar ik had wel, voor mijn laatste periode dat ik battelde, toen was wel... voor mijn vriendin was toen zwanger, of mijn dochter was net geboren. Maar op een gegeven moment was ook niks meer te halen in die
maar
wereld.
Kan je er geld in verdienen?
Nee, dat was het. Snap je? We begonnen omdat we het allemaal leuk vonden.
Ja.
En het een beetje namaken. Maar op een gegeven moment, je weet toch, je ziet zeg maar dat... Je kan er niks mee verdienen, dus je staat daar wel. Maar ja, je kan er geen huur mee betalen op een gegeven moment. En je ziet wel een organisatie, naar mijn gevoel zag ik een organisatie er wel geld aan verdienen.
Yeah.
Want dan kwam ook op een gegeven moment een andere rap battle league kwam erbij.
Maar je moest ook wel betalen daarvoor.
Hard battles toch?
Maar ik weet nog wel dat Kit en zo was. Zei van ja, oh, we gaan morgen naar Punch-Out Battles kijken.
Ja, je moest even betalen. Ja. Ja.
Is dat dan gratis?
Nee, maar ja, er komen 50 man op af en dat kost 10
ja,
euro.
Ja, we hebben wel periodes gehad dat er gewoon wel 500 man binnen stonden.
Ja, en dan kost het alsnog 10 euro, toch?
Ja, of 20 soms.
Ja, nou, en dan stonden 20 artiesten daar te battelen.
Ja, maar bedoel voor die organisatie, die verdienen dan wel gewoon echt lekker geld.
Ja, maar je hebt 20 artiesten.
Ja. En maar die betalen ze niet.
Jawel, je kreeg wel wat, toch?
Nee man, niks. Maar ja, als je battle van de dag had, dan had je een goede bankkoe in je zak, man. Een goede 50 euro.
Dan kon je weer naar de coffeeshop.
Dus toen dacht je, ik stop ermee.
Ja, ja, ik begon het ook een beetje zat te raken. En ik dacht van ja...
Je bar is wel op. Ik...
Ja.
Maar je kan ook niet je hele leven lang battlen.
Nee, op een gegeven moment hebben we het ook wel gezien. Toch? Op een gegeven moment moet je ook gewoon je moeder en de rest van je familie die rust gunnen. Dat ze niet de hele tijd erover gaan beginnen.
Maar het is toch ook een soort mooie brug geweest van rap naar YouTube.
Maar dat is het ook. En dat is waar veel battle rappers fout hebben gemaakt. Die zijn zeg maar blijven hangen in die rap battle wereld. En er zijn een paar. Lijpen deed ook battles. Maar die was heel vroeg al gewoon daarmee gestopt. En die is... muziek gaan maken.
Het enige voorbeeld genoemd van iemand die er goed uit is gekomen.
Ja, en ik zal Mayonesse nu noemen, zeg maar. Die.
Oh, ja, en jij, ook. Jullie twee. Ja, ja.
En, jullie kennen elkaar van die battles. Ja. Hebben jullie ook een keer tegen elkaar gebattled?
Nee, wel bijna, maar...
Hoezo bijna? Hoe werkt dat dan?
Ja, dat was een soort van ranking systeem.
Ja.
En dat was een soort van finales en ik zou tegen Nessim moeten. En op de laatste dag was er zo gestemd dat Nessim weer eens op een andere plek kwam, dus... Mm-hmm. Maar ja... Dus we hadden niet met elkaar gebatteld, maar we hadden wel beef met elkaar voordat we zeg maar, met YouTube begonnen.
Hoezo?
Ja, het was gewoon een beetje Twitter-tijden en zo. Je gaat iets zeggen en dan valt ineens verkeerd. Dus toen hadden we een soort van beef. Toen had hij mij een soort van gedist in een track. Hij zei op dat moment dat het niet zo was, maar je weet toch, ik speelde heel... Ja, hij zegt, je bent een diva, je doet stoer op Twitter, maar de hele dag speel je FIFA. Maar ja, ik speelde de hele dag FIFA en ik had beef met hem toch. Dus dat was een soort van... Destijds.
Ja, maar dat kan echt over elke guy gaan.
Ja, maar weet je wat is? Dan heb je ook nog allemaal mensen eromheen die gaan dan opstoken. Oh, heb je ooit wat Dilfie heeft gezegd? Dus, je kan me niet zo disrespecten. Maar dat is lang, lang geleden. En toen had ik weer bijgelegd. En ja, een paar jaar later ineens begonnen we met de YouTube-kanaal.
Ja, hoe zijn jullie dan daar samen aan begonnen? Want
ja,
ik bel hem op, die guy die me heeft gedist. En ik ga met hem op YouTube.
Ja, nee, we waren op een gegeven moment wel weer goed met elkaar. Maar hij deed toen BNN. En hij ging als een olieshake ging die door de stad heen. En hij had een bodyguard. Ja, dat had hij verzonnen. En,
waarom ging hij als een olieshake?
Ja, om gewoon gratis eten te kunnen proberen te krijgen. En kijken hoe die werd behandeld. En hij had een bodyguard nodig. Dus hij belde mij. Ik was toen nog veel dikker. Ja, en hij zei, ja, kan je bodyguard spelen? En toen...
Ook niet van veel groter gespeeld. Ik was toen veel dikker.
Ja, daar was ik echt... Maar hij zei toen tegen mij van, daarna zeiden we van, ja, weet je wat, laten we nog ooit een keer een video maken. Maar daar ging een tijdje overheen.
Ja, maar zomaar, dat is toch niet, dat is toch best wel een gegrond idee, vind ik. Van, laten we binnenkort samen een video maken. Ja, maar normaal gesproken zeggen toch, laten we FIFA gaan spelen of een keer uitgaan of zo.
Ja, nee, het was gewoon van, laten we nog een keertje iets voor YouTube doen of zo. En toen bleek, ja, was, dan ga je weten, dan verstoft het gewoon. Je spreekt elkaar niet meer echt veel, gewoon af en toe van, hey, hoe gaat het er? Zo, en toen op een gegeven moment... 2 jaar later, toen was het van, hey, laten we nog een keertje een video maken. Toen kwam hij naar mijn huis toe. En...
Maar deden jullie toen allebei los van elkaar aan YouTube?
Nee, nee, niet. Ik wou net met YouTube beginnen. Nessim deed wel voor mij vlogs op dat moment.
Mm-hmm.
Dat hij naar Disney ging en zo, dat soort dingen. En toen zei hij tegen mij van, toen kwam hij bij mij. En,
welk jaar niet, was dit?
2016 man, begin 2016.
Zo laat pas?
Ja. En toen zaten we samen over een video te praten. En op een gegeven moment hadden we het over nog meer video's. En toen, een uur later, hadden we gewoon een hele plan van... Hé, laten we gewoon een kanaal beginnen.
Mm-hmm.
En een maand later, eerst een video online. En toen is het...
En jullie zijn begonnen toen met de straatinterviews.
Ja. Het was, straatinterviews was niet eens onze main focus of zo. Het was eigenlijk, we wouden pranks gaan doen. Maar pranks zijn best wel moeilijk om te filmen. Ja, of je moet ze faken, wat natuurlijk ook vaak is gedaan. Maar pranks is best wel... We hebben echt wel een paar keer op straat gestaan dat we pranks gingen doen. Dat we bijvoorbeeld... gooiden we een, lieten we ons telefoon uit ons zak pakken. En dan gingen we kijken of mensen het gingen pakken. Yeah. En of ze het dan zouden dat teruggeven. Yeah. Ja, echt een hele dag gefilmd. En één iemand, zeg maar, die zei van... Nee, want deze telefoon is van mij. Dus ja, dan heb je er weinig aan. Een interview was makkelijker. Dus, maar de main focus was pranks. En toen gooiden we een straatinterview. Was de eerste item die we online gooiden. En dat ontplofte zo erg. En voor ik wist, stonden we elke week alleen maar interviews op te nemen.
Ja, leuk. En toen... qua privé, je dochtertje was net geboren toen jij stopte met die battles.
Ja, ja.
En hoe heb je dat ervaren om vader te worden? Heeft dat nog veel veranderd voor jou qua hoe je in je werk bent gaan staan? Of
in je leven? Ja, in de tijd dat mijn dochter was geboren, niet lang daarna kreeg ik last van paniekaanvallen en werd ik depressief. Dus eigenlijk die beginperiode van mijn dochter was dat ik eigenlijk, ja, zat ik alleen maar thuis.
Echt?
En, ja.
Oh, dat wist ik helemaal niet.
Ja, nee, dat was echt, ze was denk ik een paar maanden of zo. En toen, ik was een keertje buiten, ik kreeg een paniekaanval. En,
wat als mensen zeggen een paniekaanval, wat heb je dan?
Ik weet niet, ik werd gewoon, ik was in
was
een...
Was je bang voor iets of
ja,
zo?
Ja, nee, ik was in een hele drukke ruimte. Mm-hmm. Ik werd er helemaal eng van en zo. En de fouten die ik toen heb gemaakt, dat ik ben gewoon naar huis gegaan. En dan ga je denken van, wat is me net overkomen en zo. En... Toen gebeurde het steeds vaker en ik ging mezelf isoleren. Dus ik kwam ook niet meer naar buiten en zo. En vanaf daar ging het echt wel bergafwaarts.
Echt? Maar hoe is dat dan uiteindelijk gegaan? Want nou ja, je had al een klein kindje, dus dan moet je best wel een soort van... Daar moet je echt gewoon veel tijd en aandacht voor hebben thuis.
Ja, het was wel een soort van dat mijn dochter was wel op dat moment dat ik... Want doordat ik natuurlijk elke dag thuis zat en niks deed... werd ik daar best wel depressief door. Maar mijn dochter was wel een soort van het enige lichtpuntje wat ik altijd had. En waar ik eventjes gewoon mijn focus niet op andere dingen had. En dat is wel, het is een rare periode. Omdat, weet je wel, ik had het laatst toevallig ook in een documentaire erover van. Ik voelde mezelf, als ik nu naar terugkijk, voel ik mezelf echt een waardeloze vader of zo. Het was niet dat ik, het is niet dat ik slecht voor mijn dochter was of zo. Ik was super lief voor haar, maar... Weet je, het ging niet goed met geld bij ons thuis, want ik zat de hele dag thuis, Stephanie werkte dan, maar qua geld kregen we ook ineens veel dingen erbij. Net als, we hadden kindergebonden budget en zorgtoeslag. En na 2 jaar zeiden ze ineens van, ja, jullie hebben hier geen recht bijvoorbeeld op, of na 1 jaar of zo. En dan ga je €300 achteruit en je moet ook nog elke maand €200 terugbetalen. Dus dan zit je ineens met dat. En ik deed ook geen leuke dingen echt. Want ik ging niet naar buiten. Ik kreeg op een gegeven moment zelfs straatvrees. Ik ging op een gegeven moment niet eens meer spijkenissen uit. Was echt, ik ging alleen naar buiten spijkenissen als ik met iemand samen was of zo. Zo erg werd het. Dus dan, dan zit je daar en het is best wel...
Maar hoe ben je daar dan weer uitgekomen?
Op een gegeven moment ga je toch even nadenken van ja... Hoe gaat het met mijn leven en zo? En ik heb ook een tijdje bij een psycholoog gelopen. En dat ging best wel goed. We gingen ook veel praten en over vroeger en zo. Maar op een gegeven moment was zij... ik ging weer voor een afspraak. Zei ze, ik heb een beetje slecht nieuws. Maar ik ga naar een andere vestiging. Helemaal in Delft of weet ik wel waar het ging. Ze zei, je moet daar naartoe komen. Ik zei, ik durf daar niet naartoe, toch? Ja. Dus zeg, dan moet je
de hele tijd over dat ik niet naar buiten durf, dan moet ik
daar naartoe. Dus toen hadden ze een nieuwe voor me aangewezen. En dan ga je daar weer in gesprek in. Maar dan ben je ineens een heel nieuw persoon. Dan
moet je weer opnieuw.
Weet je. En ik voelde die band ook niet, dus...
Ja, dat is echt belangrijk met een psycholoog. Dat je elkaar tenminste een beetje voelt.
Ja, dat je voelt en dat je vertrouwt. En je bent in een proces eigenlijk. En op een gegeven moment, toen zakte ik weer in. En dat was echt een periode dat ik, ik denk echt, ik ben 50 kilo aangekomen in die tijd. Ik heb, ik ben echt in 2015 ben ik niet meer dan 15 keer naar buiten geweest.
Nee,
alleen als mijn moeder jarig was, dat soort dingen. Voor de rest was ik gewoon helemaal geïsoleerd, helemaal depressief. En het was niet van depressief van, ik wil nu van een brug afspringen of zo, maar wel gewoon... Ik zag niks meer zitten. Mm-hmm. Alleen mijn dochter dan. Ja, dat was wel mijn lichtpuntje.
Je moet ook nooit soort van toegeven aan je angsten, toch? Want dan, tenminste, ik heb ook angstaanvallen en paniekaanvallen gehad. Maar hoe, als je één keer iets niet gaat doen omdat je er soort van bang voor bent, ga je het ook nooit meer doen in je leven daarna.
Dat is het ook.
Dat is het.
En het is ook, dat is de fout geweest, omdat ik natuurlijk veel thuis ben gaan zitten. Dan heb je heel de dag... tijd om over...
Je steeds banger voor alles wat er buiten is.
En je hebt steeds meer tijd om na te denken. Omdat het is eigenlijk ook... Het klinkt raar, maar ik heb een keer zoiets gezien over dat... Dat is een mentale probleem en zo. Dat is best wel een soort van luxe probleem of zo. Iets wat zeg maar... In landen zoals Nederland en
ja,
gebeurt.
Ja, wat je bedoelt. Ja, dat je denkt van, wat voelen wij ons kut hier maar. Zijn,
ja, want zeg maar, ik ben geen dokter of zo, maar het blijkt dus dat je hersens of zo wel altijd ergens bezig moet zijn met problemen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Afrika bijvoorbeeld, en dan is het niet eens om een grapje te maken, zo, maar daar is het echt struggles. En daar moeten ze 40 kilometer lopen misschien soms om water te halen. Dus je kan daar niet eens denken aan straatvrees of dat soort dingen. Want ze zijn met hele andere dingen bezig.
Nee,
dus hier hebben we best wel, best wel luxe vergeleken met andere landen. Dus dan heb je daar ook veel meer tijd voor om dat soort problemen te ontwikkelen.
Om druk te maken om andere dingen die...
Maar dat is wel een kutperiode.
Maar wat heb je dan uiteindelijk kunnen doen om er weer bovenop te komen? Want...
Ja, het was een beetje van... zo wat, hè? Gekke...
Tink.
Weer een tissue.
Nee, laat goed. In die docu moest ik wel huilen, man. Laatst. Dat was even fucked up. Nee, maar op een gegeven moment dacht ik van ja...
Is die docu al uit?
Nee, is nog niet uit, man.
Maar dan komt hij uit?
Dat weet ik ook nog niet.
Oh, oké.
Nee, maar er was een periode ineens dat ik bij mezelf dacht van ja, ik wil echt er iets tegen doen, weet je. Ik kan niet meer zo zitten. Ik was vroeger altijd zo creatief met alles. En toen dacht ik van ja, ik wil mijn leven weer oppakken. En het is zeg maar, je moet het gewoon gaan doen, weet je. Als je bang bent voor vogels, dan kan je wel gewoon altijd denken van ja, ik ben er bang voor. Maar de enige manier om er vanaf te komen is door die vogels heen te lopen. Anders kom je niet van die angst af. En ik dacht van ja, ik moet gewoon die stap zetten om... gewoon naar buiten te gaan en zo. Dus zo ging ik dat stapje voor stapje ging ik dat doen. Mm-hmm. En wel met moeite of
maar
zo.
Maar eigenlijk wel op eigen kracht, want uiteindelijk je psycholoog was naar Delft.
Ja, dat wel. Maar het was ook iets van... ik dacht er een tijd, dus laten we zeggen anderhalve maand dacht ik eraan van... Oké, ik wil echt deze stap gaan zetten. En er was een ochtend dat ik wakker werd en dat ik dacht van vandaag ga ik het gewoon doen. Dat is super spannend om in mijn eentje gewoon te reizen en zo. En het is best wel gek, want nu... Wat is dat?
Maar uiteindelijk, je kan ook alleen zelf dat doorbreken, toch? Zeg maar, een psycholoog en alles kunnen jou niet echt redden uit zoiets. Nee. Want jij bent uiteindelijk degene die het moet gaan doen.
Ja, is zo. Maar ja.
Maar is denk ik voor je vriendin ook best wel zwaar geweest. Want ik bedoel, jullie hadden net een kindje gekregen. En jij zat een paar maanden later depressief thuis. En zij was degene die werkte. En jullie hadden best wel lasten. En hoe is zij daarmee omgegaan?
Ja, het was voor haar ook wel moeilijk, maar ze is me wel altijd een soort van blijven supporten, ook wel gewoon met me praten en zo. Mm-hmm. Maar ze accepteerden het wel of zo. Want je hebt ook heel veel vrouwen denk die denken van, ik weet niet wat is, maar laten we weggaan. Maar ja, we hebben ook veel dingen samen meegemaakt, dus dan blijven we altijd zo bij elkaar. Maar ja, voor haar was het wel lastig. En vooral toen ik eenmaal weer begon, zeg maar, met dat ik naar buiten ging. En ik had gelijk gebeld dat ik een opleiding wou gaan volgen. Dus, dus ik ging een opleiding volgen. Maar tegelijk ging ik ook dus Nessim connecten een paar weken later. Dus over dat YouTube-kanaal zitten. Van, even zo nog een keertje een video maken. En nu komt er een periode dat ik ineens heel veel YouTube-video's aan het maken ben. Maar ik verdiende natuurlijk nog niks aan. Die eerste 2 jaar met supergaande was echt was niet echt veel. Dus mijn vriendin zag ineens van oké, hij gaat naar zijn opleiding, maar hij is ook heel de tijd met zijn YouTube bezig. En op een gegeven moment zeg ik van ja, ik heb mijn opleiding geskipt. Dus zij denkt van ja, ben je na 2 jaar, ben je eindelijk zeg maar uit het ding. Ga je iets met je leven doen? Ga je nu? Want zij zag het meer als, ik ben gewoon plezier aan het maken.
Ja, gewoon, nou fijn dat hij met zijn vriendje zo'n leuk hobbytje heeft.
Ja, zo'n hobbytje heeft, zeg maar. Zo kwam het wel over. Hij is gewoon bezig met zijn hobby.
Als hij nou FIFA speelt, of dat hij een YouTube-filmpje maakt. Ja, leuk.
Gewoon zo. Ja. En dat was wel even lastig voor haar. En daarom was het ook moeilijk voor haar te begrijpen dat ik zo vaak weg was. Want dat nam wel veel tijd in mezelf. En uiteindelijk verdiende er niet echt iets aan. Maar ik zag ook het grotere plaatje. Ik vond het ook heel leuk om te doen. Maar ik zag wel van, het cijfer ging op een gegeven moment zo hard dat ik bij mezelf dacht van, als we dit zo door kunnen pakken, dan zou ik er ooit gewoon mijn baan van kunnen maken. En toen ben ik, heb ik mijn opleiding gestopt. Gewoon,
wat voor opleiding deed je?
Webshop designer.
Oh.
Dus,
Pol.com dus.
Ik had ook gesolliciteerd bij Coolblue, man.
Echt?
Ja, man. Maar ze hadden me geweigerd, man.
Waarom? Omdat je daar nog terug moest betalen?
Nee, gewoon, ik weet niet, man.
Oh ja, jij had... sorry. Ja, het schulden toch bij Weekamp?
Ja, Weekamp.
Oh ja, Weekamp, dat was
ja, wat was dat nou?
Ja, nee, kijk, Weekamp is, kijk, dus toen zijn we niet eens zo verkeerd qua geld, maar ik en mijn vriendin gingen op onszelf wonen. Ja, allebei niet echt veel geld. Dus we namen een lening bij de ING. Mm-hmm. Om een beetje dingen voor je huis te kunnen kopen. Maar ondertussen ook van wasmachine dan even bij een weekkamp of zo. En dat is een hele sneaky soort van... Sneaky money. Die money gaat dus echt sneaky. Ik zweer. Weet je, op een gegeven moment zie je van... Oké, ik heb een wasmachine, maar ik betaal 5 euro per maand af. En nu zie je van... Oh, maar als ik dit erbij bestel, dan hoef ik maar 6 euro te betalen. Maar op een gegeven moment, voor je het weet, zit je al 50, 60 euro. En ja, dan is dat best wel veel. En je betaalt eigenlijk bijna alleen maar rente af. Maar we konden het nog steeds wel makkelijk betalen. Maar op het moment dat die kindergebonden budget... dat we daar geen recht meer op hadden... en geen zorgverslag, dat je 500 euro in totaal achteruit gaat... ja, dan komt een 50, 60 euro van een weekkamp... die komt er nog best wel zwaar bij.
Ja.
En ja,
dat is daar... een weekkamp van alles.
Ja, maar ik word ook echt vaak geflamd. Mensen maken grappen erover en zo. Terwijl ik gewoon een video heb gemaakt om mensen te behoeden van... hey, doe die shit niet, want je komt in de problemen. Ja. En nu over waar ik kom, weekkamp! Of was het weekkamp?
Ja, Leen is sowieso...
Ja, lenen is gewoon echt, ja, je betaalt er altijd meer voor.
Ja, dat is veel rente, vooral bij Weekamp. We maken nu hele campagne voor ze.
Wel handig, toch?
Ja.
Maar hoe werkt het dan? Want je kan daar dus gewoon zeggen, hey, ik koop een wasmachine, betaal ik af in termijnen.
Je leest hem eigenlijk gewoon zo.
En op een gegeven moment zeggen ze van, ja, je kan niet meer, je kan bijvoorbeeld geen geld meer lenen of zo. Want je zit op je limiet. Maar ja, dan zeg je van...
andere account.
Nee, dan ga je naar hetzelfde account. Maar dan ga je gewoon die... Ja, mijn bruto inkomsten zijn zoveel duizend per maand. Ik kan gewoon die dingen omhoog toch? En...
Oh, dus je kan gewoon zelf aangeven van dit verdien ik. En daarom heb ik recht op zoveel dat ik bij Weekamp kan uitgeven.
Dus dan toch ging dat steeds harder.
Heb je nu alles terugbetaald?
Ja, man. Schuldenvrij, man. We hebben niks meer.
Lekker.
Dat is wel goed.
Dat ben ik ook nooit meer daar terug naar gaan. Ik ben ook wel blij dat ik zeg maar... ergens alle die tijden heb meegemaakt, ook met die paniekaanvallen en ook met schulden en zo, dat ik het wel op jongere leeftijd heb meegemaakt. Omdat ik zat laatst te denken, stel je voor, ik had die paniek aan, waarschijnlijk zit het ergens in me. Ik ben ook sinds klein al een jongen geweest die bang is voor ziektes en zo, dus het zit wel ergens in me. Maar stel je voor dat ik nu op dit moment, maar stel je voor dat het nu zou gebeuren, dat ik nu zo'n paniekaanval zou krijgen, ja, dan zou ik nu gewoon...
Maar heb jij nooit meer paniekaanvallen?
Nee man, niet... Het is wel, soms dan denk ik wel van, laatst had ik toen was ik met mijn vriendin ergens, ik van zo, ik krijg een beetje benauwd hier of zo, man. Maar het is wel gewoon iets waar ik me gelijk weer overheen kan zetten.
Ja, maar het is ook normaal voor mensen om gewoon wel eens bang te zijn.
Ja. Dat... Maar jij zei zelf dat je ook last hebt van paniekaanvallen. Waar is dat bij jou op gebaseerd?
Op gebaseerd,
of tenminste, wanneer krijg je dat, zeg maar?
Ja, weet ik niet. Ik heb dat gewoon, ik heb dat gewoon sinds al heel lang, toch? Sinds ik gestopt ben met blowen heb ik paniekaanvallen. Mm-hmm. Sinds 2010. Maar bij mij is het, zeg maar nu, ik heb het nog wel, maar bij mij is het gewoon van, ik kan gewoon nu een paniekaanval hebben en dan heb je niet eens door dat ik het heb. En het doet ook niet zoveel meer met mij, zeg maar. Maar het gaat bij mij niet
weet
weg.
Dat, je weet dat het wat het is, zeg maar.
Ja, ik vind het ook niet meer zo erg, zeg maar. Maar ik heb wel, het gaat, zeg maar, mijn lichaam, zeg maar, als je echt een soort van gaat kijken... een soort naar biologie gaat kijken. Mijn lichaam maakt nog wel adrenaline aan soms. Ja. Of dat ik soort kortademig word of zo. Maar niet dat ik het echt...
Dat je zelf mentaal er echt heel veel...
Nee, ja, soms. Gewoon soms. Maar ja, elk mens gaat wel eens slecht. Of dat denk ik ook. Ja. Ja. Weet je, zeg maar, nu ga je ook alles linken aan dat daarna, toch? Als je een keer bang bent, dan denk je ook...
Ik heb een paniekaanval.
Ik ben gewoon iemand die gewoon veel nadenkt en veel stress heeft van shit.
Ja. Ik denk dat ik ook, daar heb ik ook maar echt denk... Ik denk dat mensen die heel veel nadenken, juist daar heel gevoelig voor zijn.
Sowieso...
Sowieso slimmer, dat is niet helemaal waar natuurlijk, maar...
Ja, dat is wel...
Kijk, als je... Ik heb altijd het idee van, hoe slimmer je bent, hoe meer je dus zeg maar echt kan nadenken over bepaalde dingen. Dus hoe kutter je erover kan voelen. Ja. Dus hoe gevoeliger je bent voor depressies en dingen. Maar dan denk ik ook weer, ja, als je bijvoorbeeld niet zo slim bent, ja, dan maak je je weer druk om andere dingen die wellicht niet zo erg zijn. Maar dat is dan wel voor jouw level niet... Je voelt je daar wel, zeg maar, zo, net zo kut door. Dus dat...
Ik heb wel altijd het gevoel dat dommere mensen gelukkiger zijn.
Ja,
dat,
ik ook wel.
Dat is misschien raar om te zeggen of zo.
Ja, maar gewoon dat ze zich soort van...
Jij bent best gelukkig, toch?
En ze denken niet echt verder, dus dan...
Ja, ja. Je hebt gewoon mensen die... misschien niet domme, maar simpele mensen. Gewoon mensen die gewoon niet te veel nadenken in life. Die zijn gewoon over het algemeen het gelukkigste. Ja. Ik ben altijd best wel jaloers op dat soort mensen.
Maar goed, doe jij daar iets voor? Praat je met iemand? Of?
Nee, ik heb dat wel heel lang gedaan. Ik had ook een psychose en zo, toch? Vroeger. Maar ik heb dat wel heel lang gedaan en heel veel hulp bij gezocht. Maar uiteindelijk, dat stukje hulp ligt bij jezelf. Ja. Jij bent de enige die daar wat aan kan veranderen. En je hebt misschien wel hulp nodig om dat in te zien en om dat te realiseren. Maar op het moment dat je dat zelf realiseert en inziet, ja, dan ben jij eigenlijk de enige die jouzelf kan helpen. En dat is soms veel moeilijker en gekker dan het lijkt, omdat je constant soort spiralen moet doorknippen, zeg maar, cirkels moet doorknippen, toch? Want je bent...
En dat is heel moeilijk om zelfreflectie. Je moet heel veel zelfreflectie
doen. Ja, precies. Als je kijkt naar zijn geval, hij is bang om naar buiten te gaan. Nou, wat ga je dan doen? Dan ga je binnen zitten. Maar hoe langer je binnen zit, hoe moeilijker het wordt om weer naar buiten te gaan. En zo werkt angst gewoon, toch? Het is gewoon een soort sneeuwbaleffect, toch? Hoe langer je wacht en hoe meer je toegeeft aan die angst,
hoe erger het wordt.
Hoe erger het wordt.
Er worden problemen en belemmerd.
Ja, ik had een tijdje terug had ik een soort niet echt een terugval of zo, maar dat ik wel... Ik kreeg opeens heel erg smetvrees. Werd ik heel erg bang. Ik heb het nog steeds. Maar ik had een tijdje dat ik gewoon bloed op mijn handen had van het wassen. Gewoon echt, omdat ik het zoveel waste. Maar het is gewoon omdat je jezelf aanleert om... Ik had bijvoorbeeld mezelf aangeleerd om voor elke sigaret die ik rookte, moest ik mijn handen wassen.
En daarna moest je hem ook nog afbreken.
Ja, maar nee, maar het zijn allemaal van die dingen die je dan één keer doet. En daarna, als je het niet doet, ga je een soort van slecht in je hoofd. Dat lukt niet. En als je dat 100 keer hebt gedaan, als je het dan één keer niet doet, dan word je helemaal gek in je hoofd. Ja. Zeg maar. En dan wordt het steeds langer en steeds meer. En steeds meer dingen ga je jezelf aanleren. Tot op een gegeven moment heb je gewoon een serieus probleem. Ja. Wat helemaal nergens over gaat.
Het is ook een verandering die je zelf niet doorhebt of zo. Dus
omdat het gaat per dag.
Nou,
per dag.
En als het eenmaal in je hoofd zit, zit het erin. En dan kun je het niet meer nou, niet denken, zeg maar.
Ik heb het ook gehad. Ik ben heel bang voor ziektes. Dus ik moet echt geen dingen op internet gaan lezen. Nee. Ik heb ook gehad. Laatst heb ik nog echt heel veel last hier gehad. En dacht ik, shit, ik heb kanker in mijn leven of zo, ja, dan ga ik dat ding over opzoeken, daar ga ik heel slecht op.
Ja,
ook met, ik had een keertje, toen dacht ik, had ik hoofdpijn en dat was al een tijdje terug en toen ging ik zeg maar op internet zoeken van al die symptomen.
Ja, maar het is altijd weer terminaal.
Ja man, toen kwam ik uit op hersentumor en ik ging echt al die symptomen voelen toch, zeg maar.
Ja, handen tintelen. Ik ben hier helemaal in doorgedraaid vroeger. Ik heb echt scans van mijn hoofd, gewoon MRI-scans.
Ja, ik ook. En pas na die scan, toen ik zag van oké, er is niks in je hoofd, toen pas kon het gevoel weggaan, zeg maar. Dus, maar ja, weet je wat het is? Pijn en zo. Ik praat echt als een soort van dokter, zeg maar. Dat zijn allemaal signalen, toch, die je geeft. Want vaak zie je toch ook als dat wanneer je een wondje op je hand hebt, je voelt de hele dag niks, maar wanneer je ernaar kijkt, dan zie je het en dan ga je het pas voelen. Dus je kan jezelf echt zo gek maken dat je dingen gaat voelen.
Als jij een spin ziet lopen op tv, dan voel je ook opeens iets bij je been.
Ja, als je het over luizen hebt, heb je ineens een jeuk aan je hoofd.
Ja,
en ik heb ook altijd wel, zeg maar, als je pijn hebt, soms dan zeg maar, ja, maar dat is niet erg. Dan denk ik, hoe bedoel je het niet erg, want pijn geeft toch aan dat iets niet goed is. Dus dan is er iets niet goed in het lijf en dan klopt het niet.
Ja, maar het is gewoon een zenuw. Ja. Het is gewoon een signaal die wat aangeeft. Maar dat kan ook gewoon bullshit zijn, zeg maar. Je moet gewoon niet te veel erop letten.
Nee, maar. Ook laatst mijn vriendin had weer een knobbel, zeg maar, in de tiet zitten. Ja. Dus ze werd doorgestuurd naar het ziekenhuis omdat de dokter het niet vertrouwde. Maar op dat moment merkte ik dat ik raakte zelf echt heel erg in paniek daarvan. Tuurlijk. Maar misschien meer dan mijn vriendin. Want mijn vriendin is best wel een nuchter persoon. Ja. Dus ik moet dan...
Normaal, joh. Je weet toch niet wat er is?
Ja, dan weet je wat dan zijn. Ze zeggen, als ik dood ga, ga ik dood. dan is het zo. En ik ben dan heel erg in paniek. En ik moet me dan zelf, zeg maar, om haar niet ook banger te maken, moet ik mezelf gewoon rustig houden. En gewoon
moet ook voor
haar zijn. Dan ga ik haar ook in paniek brengen. Ja. Dus dat zijn wel van die dingen.
Ik ben wel heel goed om dat bij andere mensen te relativeren. Gewoon van, er is niks aan de hand. Dat kan ik heel goed zien. Maar op het moment dat ik de lul ben, dan heb ik het liefst dat jij het ook hebt.
Dan weten we samen dat het erg is. En als het erg is,
dat is ook. Dat zeg ik tegen mijn vriendin. Zeg ik van, dan heeft ze iets of zo. Zeg ik, nee, dat zal wel meevallen. Zeg ze, nu praat je zo. Zeg ze, kijk, jij iets hebt.
Dat is zo.
Dat heb ik ook
Maar omdat je zelf een soort van zelf behoefte hebt aan iemand die dat tegen jou zegt, dan ga je dat automatisch ook voor andere mensen doen. Ja. Terwijl andere mensen willen gewoon een eerlijk beeld van, moet ik naar het ziekenhuis?
Is het echt erg of niet? Maar goed, en je zei dat je toen je in je depressieve periode zat, veel zwaarder was geworden. Dus je bent ook een emotionele eter, maar daarna ben je weer...
Dat was een zware periode, letterlijk.
Ja, dat was echt een zware periode.
Maar daarna ben je best veel afgevallen en je bent ook vegan geworden. Of is dat weer...
Ja, vegetarisch nu, zeg maar.
Oké, je was gewoon even helemaal omgeslagen.
Ja, ik moet wel zeggen dat ik weet niet of ik een emotionele eter ben. Het is zeg maar, ik kwam wel veel aan, maar ik zat alleen maar thuis. En eerder, ik had best wel veel. En 2 liter cola per dag en zo. Ik kan er nu niet eens meer aan denken. Ik denk 3 capsalons per week of zo. Of iets van vet. En ja, dus toen zo kwam ik zoveel aan. En nu eet ik geen enkele dier meer.
Nee? En hoe...
Oh, geen vis?
Heel, heel af en toe. Als ik een keertje bij een Fapiano ben en ik zie die Scandispinazie, toch? Dan.
Maar hoe ben je daarop gekomen? Want uiteindelijk, ja, het is niet zo van, ik vind mezelf te zwaar, dus ik word vegetariër en dan...
Nee, ja. ik was al 30, 40 kilo of 30 kilo afgevallen voordat ik überhaupt vegetarisch werd. Maar dat was ook zo, was ook moeilijk, man. Want we begonnen in de stad te interviewen. Maar ik was op een gegeven moment 187 kilo, hè. Dus dat is echt niet normaal.
Dat is gewoon vermoeiend om in de stad te lopen.
Ja, wel, ook als ik soms dan 1 keer in die 15 dagen dat ik naar buiten ging in een jaar.
170, dat is echt serieus. Ja,
als ik naar de winkel moest, ik moest gewoon halverwege rusten. Ik zag echt gewoon oude mensen. Zag ik mij inhalen gewoon met lopen. Je weet, dat ik dacht van, wow, dit is niet goed. En ook met supergaan. Ja, Nessim is best wel een quick boy,
zeg maar. Ik zou een stukje hoger zitten dan nu.
En Nessim loopt ook best wel snel. Dus ik was echt, en mijn broer was toen cameraman. En ik, als hun helemaal naar voren liepen, kwam ik er zo achteraan.
Rollen.
Maar op een gegeven moment ging ik veel trainen. En toen was ik 30 kilo afgevallen. En elke keer een beetje schommelen. En toen werd ik vegetarisch, toen 40 kilo en zo. En nu 50. Maar,
50 kilo afgevallen?
Ja. Ja, misschien zit het nu weer. Ik schoon maar nu een beetje 140 zo. Dus ik, laten we zeggen 47.
Weet je nu 140?
Ja, man. Ik ben wel best wel zwaar. Maar
dan ben je ook gewoon zwaar van jezelf.
Ja, ja, want ik heb foto's dat ik...
ik heb zware botten.
Nee, nou, ik heb dus echt hele lichte botten. Als je weet hoeveel ik weeg, dan schrik jij gewoon. Want ik ben niet heel dun, zeg maar, toch? Ik weeg 78 kilo nu. Volgens mij, of 79. Nee, 77.
Ja, dat is toch niet heel
leeg. Ik heb met deze lengte heb ik 48 kilo gewogen, of 49 kilo.
Echt?
Ja.
Maar het is wel zo. Ik weet ook niet of ik helemaal moet. Ik weet niet of ik helemaal moet geloven in zware botten ook, zeg maar, dat verhaal. Maar ik merk wel. Ik ga stuk. Maar het is wel. Zeg maar, ik heb foto's dat ik 120 kilo was. En daar lijkt ik echt, dan zou je echt niet zeggen van, oh, QC is dik of zo. Je zou echt denken van, oké, hij is misschien niet 100.
Dat bevestigt dat toch wel wat ik zeg.
Ja,
Sommige mensen zijn toch gewoon zwaar van zichzelf.
Ja, ik geloof dat niet. Zwaar van zichzelf, hoe bedoel je?
Ja, maar ik denk dat, kijk,
ik weeg nu 140. Ze zeggen dat 100 voor mij normaal is. Als ik nog 40 kilo afval, dan ben ik denk ik echt...
Als ik 100 weeg, dan rol ik je over de bank.
Ja, dat denk ik ook. Maar jij bent ook bezig met afvallen, toch?
Ja.
Tenminste, diëten. Wat voor dieet volg je dan?
Ik eet gewoon geen koolhydraten.
Echt? Helemaal niet?
Nou ja, zo min mogelijk.
Maar eet je wel vlees en zo?
Ja.
Oké. Jij ook, hè?
Ja.
Ja. En dat is ook niet... Ik ben ook niet om te praten.
Nee, maar ik ben ook niet zo'n vegetarische guy. Ik vind het echt vervelend als mensen vegetarisch zijn. Ze gaan heel de dag andere mensen het overtuigen.
Maar waarom ben jij daar wel mee vegetarisch?
Ja, 2 redenen. Voor dieren, zeg maar. Ik zat al heel lang met het idee te spelen van... Oké, ik wil vegetarisch worden vanwege dierenleed en alles erop en eraan. Maar ik weet niet, ik vond vlees gewoon te lekker. Je weet dat, dus ik bleef gewoon vlees eten.
Ja.
Maar toen zag ik ook op een gegeven moment wat het met je lichaam doet. En toen was het wel van, wow, ik ga hiermee stoppen.
Ja, je hebt gewoon zo'n documentaire. Ja.
Nee, maar kijk, zo'n documentaire is wel heel erg propaganda. En je ziet wel, ze overdrijven ook veel dingen. Ze zeggen, ja,
maar je zegt net dat je een hekel hebt aan mensen die vegetariër zijn.
Nee, maar ik vraag het nu.
We zijn een podcast.
Nee, maar ik bedoel, je zegt net dat je een hekel hebt aan mensen die vegetariër zijn en andere mensen proberen over te halen.
Ja, maar ik probeer
maar
niet over te halen.
Wie heeft die docu gemaakt, denk je? Denk je dat hij een biefstuk kan eten?
Nee, maar je kan mensen wel alleen als mensen er geïnteresseerd in zijn en ze willen praten, wil ik best wel over hebben. Maar je hebt ook mensen die bijvoorbeeld heel de dag zeggen van, hé, man, wat je doet is echt niet goed.
Ja,
wel
een beetje vlees. Ja.
Dat is een levende kip met kinderen.
Je hebt er zelf voor gekozen om die documentaire te kijken. Ja, okay. Maar oké, wat waren dan de doorslaggevende dingen dat je dacht van... Oh,
ja, ik zag gewoon van, kijk...
Ziek kan worden.
Ja, gewoon wat het me... Vooral dat je best wel ziek ervan wordt en dat soort dingen. Dat was wel dat ik dacht van... Ja, dit is wel een goede reden. Maar ja, gewoon zijn heel veel dingen in die documentaire waarvan ik denk van... Ja, vlees van... Ik wil echt niet kijken, nu ga ik als die hele vegetarische guy praten toch, maar... Ik geloof er niet in dat het goed voor je is om elke dag vlees te eten. En vooral niet vlees wat er nu, zeg maar, allemaal rondgaat. Ik bedoel, als je kijkt naar vroeger... mocht je blij zijn als je 2 stukjes vlees per week had. Omdat je moest jagen. Ja. En dan maakte die vlees ook nog zelf schoon. En nu gaat het door zoveel fabrieken. Er zit zoveel bullshit in. En ja, ik merk ook echt bij mezelf dat ik... ik merk ook echt resultaat ook, ja, qua afvallen. Maar ook gewoon, ik was vroeger echt... Om de 2 maanden was ik ziek gewoon. Als ik verkouden was, was ik echt super ziek. En ik ben nu al... 2 jaar ben ik niet ziek geworden, man. Bro. Echt waar niet.
Ik heb pijn in slaap. Denk je, ja.
Nee, maar denk je niet dat dat gewoon te maken heeft met dat je gewoon een soort van gezonde aan het leven bent? Buiten?
Ja. Nee, maar ik weet
ook... Ik bedoel, kijk, ja, jij zegt vroeger... het is ongezond, maar 179 kilo, dat is ook heel ongezond. Daar word je natuurlijk ook ziek
van. Nee, vroeger dronk je toch ook geen limonadesiroop, zeg maar. Daar is de mens dat toch ook niet voor gemaakt, of wel?
Nee, maar ik merk echt wel veel verschil. Want in de tijd dat ik veel aan het afvallen was, super gezond bezig was... werd ik nog wel steeds echt ziek. Ik ben echt al 2 jaar gewoon niet verkouden geweest, niks. En ik weet niet waar het aan ligt, misschien is het gewoon toeval. Maar ja, voor mij werkt het. Ik, ja. Bij mijn broer merk ik het ook, want mijn broer die heeft psoriasis, ik weet niet of je dat kent. Zo'n huidziekte is dat, ken je dat?
Ja, al met schilvers en zo.
Hoe heet het? Psoriasis?
Psoriasis, zoiets in die richting.
Maar... Kim Kardashian heeft dat toch ook?
Ja, ik kijk naar iets van Kardashians. Verkeerd
met zijn schurf, ja. Kim Kardashian
schurf. Nee, maar hij had dat. En hij heeft heel veel therapie gedaan en ook van lasertherapie.
Ja, niks helpt daartegen, toch? Geen crampjes,
nee,
geen
maar
laser.
Ik kan nu, als je mijn broer de volgende keer ziet, dan ga ik je laten zien. Hij heeft gewoon niks meer op zijn armen.
En omdat hij geen vlees heeft.
Hij is ook gestopt met vlees. Ik zweer.
Ja, ik geloof wel dat heel veel ziektes die zijn ontstaan wel echt door inderdaad vlees en al die zooi die daarin zit.
Ja.
Dat ook daardoor. Maar eet jouw kinderen ook vegetarisch?
Nee, kijk, ik ben wel weer zo iemand van, ik laat iedereen in zijn waarde, weet je. En als mijn dochter, ja, kijk, mijn dochter vindt gewoon, die houdt van een frikandel of van een kaassoufflé.
Dat is wel gezond.
Ja, is niet echt gezond. Maar dat zijn kinderen toch, maar ik ben niet iemand die...
Maar kaassoufflé mag toch? Dat is toch geen...
Ja, dat is dat in principe wel, ja.
Eet jij wel kaassoufflé?
Ja, nu weer wel. Ik ben ook vegan geweest.
Maar hoe val je dan af? Want als je elke dag kaassoufflé vreet, val je ook niet af.
Nee, maar ik zeg eerlijk, je kan vegetarisch zijn en nog steeds gewoon super ongezond eten.
Ja, als je vegetariër bent en je vreet dat blokken kaas, dan... Nee, maar daarom dacht ik van, goh, vegetariër zijn is niet de manier om natuurlijk af te vallen.
Maar hoe ben je wel afgevallen?
Nou ja, ik weet niet, je gaat toch meer gezond eten.
Ja, kijk, als je heel ongezond eet constant, is het ook makkelijk als je dat al, zeg maar, 5 van de 7 niet doet.
Dat merkte ik met toen ik vegan werd. Toen was het echt, toen had ik alleen maar planten en zo. Gewoon broccoli, dat
soort dingen. Ja, dan val je wel af.
Ja, maar dat hield ik op een gegeven moment niet meer vol, man. Na 5 maanden dacht ik, nee.
En dan ben je gewoon levensmoe.
Maar 5 maanden vind ik echt lang dat je dat hebt volgehouden. Dat lijkt mij dat je al bijna over het punt, zeg maar, mij lijkt dan de eerste maand.
Nee, maar het was voor mij, kijk, sommige mensen zijn ook echt vegan uit principes. Mm-hmm. Ik denk dat het dan makkelijker werkt, net als dat ik vegetarisch ben geworden uit principes. Maar vegetarisch was voor mij gewoon van, oké, ik ga het gewoon proberen. Kijken waar dat ging brengen. Maar op een gegeven moment, je moet zoveel... preppen, zeg maar, om vegan te eten. Ja. En ik op een gegeven moment dacht van, ja, elke ochtend werd ik wakker. En had ik weer een broodje met speculoos of iets. En ik ben op een gegeven moment helemaal zat, joh. Ik moet echt, denk ik, in Amsterdam wonen of zo. Dan heb je echt heel veel opties. Maar in Rotterdam...
Ja. Ik weet niet, man. Ik heb tegen vlees gekregen van dit gesprek.
Oké. Ja... Wat gaan jullie nog doen allemaal? Hebben jullie nog aparte plannen? Ja, jij bent bezig met je album.
Ja.
En jullie met de supergaande of los? Je bent bezig met de documentaire.
Ja.
Hoe ben je daarop gekomen?
Nee, dat wordt echt door een andere partij wordt het geschoten. En dan, ik weet niet of ik wel de namen mag doen, maar gewoon een paar influencers. Mm-hmm. En dan gewoon eigenlijk de achterkant. Dus iedereen ziet natuurlijk de voorkant en zo. Maar ja, er komt ook aan de achterkant veel bij kijken. En we ook niet zielig gaan doen van... Ja, we hebben het super, super zwaar. Maar...
Nee, maar gewoon dat je ook een mens bent en hard
werkt. En dat je hard werkt, zeg maar. En dat zie je echt terug in die docu. En ja, wat het allemaal met je doet. De keerzijde eigenlijk.
De keerzijde van het succes.
Ja.
Is dat de naam van...
Nee, dat niet. Wat wil je allemaal nog gaan doen? Heb je nog een soort van dromen of plannen...
Ja, best wel veel dingen. Gewoon op persoonlijk vlak of qua influencer of iets.
Anything,
maar, yeah. Nou, ik denk, kijk, ik wil sowieso wel een beetje tv-richting opgaan. Okay. Lijkt me wel leuk.
Presenteren.
Ja, maar vooral gewoon lekker mezelf zijn of zo. Ik denk niet dat ik echt van een autocue iets moet gaan lezen of zo. Ik denk gewoon meer als een persoonlijkheid of zo. Dan,
als wie zou je jezelf zien dan? Als Ali, zeg maar.
Nee, ik weet niet of als Ali...
Ja, los van zijn muzikale carrière.
Los van hoe kut je Ali vindt, zou je...
Nee, Ik bedoel gewoon hoe hij het als tv-persoonlijkheid is geprofileerd.
Zeg maar wat hij doet, hij presenteert zich, maar hij bij de Voice, is,
dat
soort
dingen. Ja, dat is ook wel tof of zo. Maar ik denk gewoon als je een programma geeft dan net zoals... Ja, bijvoorbeeld dat soort dingen. Ik denk dat het wel in mijn straatje zou passen. Op een andere level dan, maar eerder.
Ness en Q.
Helpen de bejaarden de zomer door.
Ja. Nee, maar ik denk dat ik wel gewoon echt... Ja, zoiets wil gaan doen. En dat gewoon, ja, het is gewoon... Ik merk toch wel een verschil tussen wanneer je op tv komt of wanneer je YouTube doet. En ik denk dat je het gewoon samen moet voegen. Dat doet Kei Gorgels doet het eigenlijk ook, denk je. En hij is ook op YouTube te vinden. Maar ook op tv. En dat maakt je bereik ook veel groter.
Ja. Ja. En jij bent eigenlijk voelt een beetje met muziek natuurlijk altijd. Ja. Denk je dat je ooit nog iets anders gaat doen dan muziek maken?
Ja, zeker wel.
Ja?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat ik wel een beetje in de kunst- en cultuur-vibe of zo zou blijven hangen. Maar ik zou misschien ooit wel een kledinglijn of een restaurant of zo willen openen.
Dat zou wel echt iets voor jou zijn, man.
Ja.
Ja, man.
Ja, dat wil ik ook wel.
Ook echt een restaurant. Wat voor restaurant dan?
Gewoon een broodjeszaak of
zo. Echt, ja. Dat lijkt me ook echt leuk, ja. Dat of een snackbar, dat is echt mijn droom. Dat lijkt me zo leuk.
Ja, maar ja, dan word ik 187 kilo wegen. Dat is ook niet de bedoeling.
Maar dat zijn ook wel dingen die ik wel daarnaast wil doen. Gewoon buiten YouTube en dat tv-ding. Om gewoon ondernemingen opzetten. Gewoon ook omdat... Ook ondernemingen opzetten die totaal niks met je YouTube of bekendheid te maken.
Nee,
zodat je altijd
gewoon... Echt gewoon lekker werken gewoon met in je eigen... Ja.
Ja, en ook
maar
gewoon...
lijkt heerlijk. Lekker friet bakken de hele dag.
En dan... Maar ik zou het wel soort van... Een kledingmerk zou ik wel echt grootschalig willen doen of zo. Okay. Dat lijkt me wel...
Maar gewoon een soort van... Op een level van Off-White en zo.
Ja, gewoon hoe Kanye het heeft gedaan eigenlijk. Dat zou ik wel hard vinden.
Hoe
Kanye het heeft gedaan.
Oh, ja.
Gewoon zoiets... Ja, dat is gewoon een... Je weet toch, dat is wel hoog gegrepen, maar zeg maar...
Nou ja, hoezo niet zo hoog?
Ja, dat is wel een soort van live goal voor mij. En ook artiesten begeleiden of gewoon ik heb nu ook al een managementbureau en een label ben ik aan het opzetten.
Oké.
Dat laatst een goede naam voor je man, bro. Maar je vond hem niet tof,
ja,
man.
Ik vond hem niet zo.
Eerlijk, hij was hard, man.
Wat naam had je bedacht?
Wat had je ook weer? Shy Rex.
Rex on.
gewoon een S achter mijn naam geplakt.
Dat is toch goed? Dat is, ja, Shy Rex, maar dan met C-R-A-C-K.
Ja, verlegen stapels betekent het.
Shirex.
Ja, een stapel kan best verlegen zijn, toch?
Ja.
En hoe ben jij begonnen met eigenlijk überhaupt muziek maken? Want iedereen kent jou eigenlijk, denk ik, vanaf het moment dat Drank en Drugs uitkwam.
Ja, ik moet ook zeggen dat ik daarvoor niet heel veel serieuze muziek heb gemaakt.
Mm-hmm. Maar je deed het al wel langer, want je kan niet zomaar ineens Drank en Drugs produceren.
Ja, ik had daarvoor één clip uitgebracht of zo.
Nee, maar ik bedoel, je maakte wel al langer muziek, ongeacht of je het uitbracht of niet. Je weet wel hoe je dan moet...
Ja, ik op mijn zesde kreeg ik van mijn ouders kreeg ik pianoles op mijn verjaardag, zeg maar, als cadeau.
Ja, hier, vond je het leuk?
Ja, toen wel zeker. Ja, er zijn ook fases geweest dat ik het even minder leuk vond. En dat ik wel een beetje gedwongen werd om te gaan. Maar zeg maar, ja, uiteindelijk vond ik het wel over het algemeen wel heel leuk. En heb ik wel heel veel... liefde voor piano spelen gehad altijd. En toen, denk rond mijn 14 of zo, werd het een beetje, ja, vond ik het niet meer zo stoer. Weet je, toen was ik aan het blowen met vrienden onder een viaductje, dan was het gewoon niet meer zo stoer om te zeggen, hé, ik moet naar klassiek pianoles, jongens, ik kan vandaag niet meedoen. Dus dan, toen zakte mijn interesse daar een beetje in. En toen ben ik eigenlijk... Toen heeft mijn vader nog een andere school gevonden. Een andere muziekschool. Dat was de popschool in Ommoord. En toen kreeg ik daar pianoles. En die kwamen eigenlijk met soort moderne liedjes.
Is dat die school waar ook wel eens oefende? Met roze shows?
Bij Hessenplaats in Ommoord.
Ja, volgens mij wel, ja. Een beetje met die suffige lokaaltjes, zeg maar. Die.
Ja, het was een soort...
Een soort industrieterreintje daarachter. En dan...
Tussen flats in was het volgens mij. Maar daar ging ik popmuziek meer spelen en zo. Dus gewoon popliedjes, top 40 liedjes. Ja, dat vond ik wel heel even leuk, maar dat zakte ook snel af. En toen op een gegeven moment kreeg ik een leraar die zei van... Ja, misschien moet je moeten we loops onder elkaar gaan plakken met zo'n programma, met zo'n beatmaakprogramma. Daar ging ik dat doen, was fucking suf eigenlijk. Maar daardoor ging ik het thuis installeren. En toen ging ik thuis daar een beetje mee kutten. En toen ben ik eigenlijk... gewoon gestopt met les. Maar ik ben wel altijd blijven spelen en ik ben thuis ook beats gaan maken heel veel.
Welk programma ben je eigenlijk begonnen?
Reason, man.
Reason, oh, ja, dat was echt cool.
Ingewikkeld programma. En toen ben ik dat maar echt op een laag pitje hoor. Niet, helemaal niet serieus of niet met ambities om er iets mee te bereiken of zo. En piano spelen heb ik wel altijd, ben ik altijd blijven doen. Eigenlijk vanaf dat moment ben ik veel beter gaan spelen en veel meer gaan spelen.
Ja.
Omdat ik het toen thuis zelf ging doen wanneer ik er zin in had. En niet moest oefenen voor les en bla bla. Ja. Toen was het geen verplichting meer. En toen op een gegeven moment heb ik mijn school niet afgemaakt. Dus dat ging niet heel denderend. En toen ben ik van school afgegaan. En toen had ik ook eigenlijk niet zoveel keuze qua opleiding wat ik kon doen. Omdat ik geen diploma had. En toen kwam Pop Academie als opleiding. Daar werd ik wel aangenomen. Ik kon volgens mij grafisch lyceum. Ik wilde heel graag iets met tekenen of met muziek doen.
Mm-hmm.
Ik tekende toen ook heel veel. En toen kon ik naar de Pop Academie. Daar zaten Ronnie en zo. En zo heb ik hun leren kennen. Daar heb ik het ook... Volgens mij heb ik er na 8 maanden afgestuurd. Ook niet echt geweldig gedaan.
Hoezo? Wat had je gedaan dat je er werd afgestuurd?
Ja, gewoon niet gegaan.
Ja.
Nou, ik blode gewoon veel te veel om überhaupt iets te doen wat met school te maken had of whatever. En ik ben sowieso niet zo goed in verplichtingen. Dat, ik haat het gewoon. Dus toen, daar ging het ook niet denderend. Maar ik leerde wel Ronnie en zo kennen. En wij zijn toen hele echte vrienden geworden. En op een gegeven moment, ik ken jou ook van die tijd natuurlijk. Maar toen ging Ronnie, die ging als een speer. Dat ontplofte opeens.
Ja.
En zelfs toen nam ik het niet echt serieus. Maar toen ging wel opeens, als een speer ontplofte. Hij verdiende €1300 in de maand. En
echt bizar in die tijd.
Ja, wij konden met z'n allen pizza vreten.
Ja, dat kan gewoon besteld worden en hij heeft shows gedaan. Ja,
ja, precies. Wij leefden ook allemaal op Ronnie's pas. dat was echt zo. Okay. Wij leefden met z'n... Vraag aan haar.
In het huis van Max en Ro. En
ja, wij leefden met z'n achten in één huis. En gewoon van die 1300 euro van Ronnie was gewoon...
Ja.
Was gewoon voor ons allemaal.
Gewoon als het PD was iedereen blij. Niet
dat is wel mooi om te zien hoe alles dan is gegaan, toch? Nu.
Ja, ja, zeker, tuurlijk. En vooral dat nu ook die andere jongens ook begint, dat Kaza en zo, dat ook allemaal begint te lopen.
Ja, want dat zijn dan inderdaad soort van de jongens die dan uit de groep eigenlijk dan een beetje achterblijven. En nu zie ik dat Kaza weer op een hele andere manier, via een andere weg, zeg maar, weer zijn ding doet.
Ja, precies. Dus iedereen komt uiteindelijk, gaat wel op zijn pootjes terechtkomen. Dat is wel leuk.
Ja.
Maar toen kwam ik bij Turk terecht. En toen hadden we natuurlijk Dat Doen We Niet Meer gemaakt. En ja, toen begon het een beetje te lopen. Maar eigenlijk was het toen nog niet echt daar. En toen kwam New Wave. En toen had Ronnie mij gezegd van... Hey, ik wil dat jij meegaat naar New Wave. Volgens mij kon Boas niet of zo. Ik weet niet of sowieso wilde Ronnie volgens mij met mij gaan.
Hij wilde je gewoon gunnen waarschijnlijk.
Ja, zeker. En toen... ik weet zelfs dat... Topnotch was niet heel enthousiast over dat idee op dat moment. Niet om slecht over hen te praten. Want ik
maar ze wisten gewoon niet wie je was. Of ze dat doen we niet meer. Ja.
Ja. En een paar niet heel indrukwekkende producties voor de rest uitgebracht, zeg maar. En toen... dus zij waren daar niet echt down voor. En toen heeft Ronnie echt aangedrongen. Meerdere malen van nee, ik ga alleen als Julien meegaat, bla bla. En toen uiteindelijk heb ik veel later pas gehoord dat Ronnie ook echt boos is geworden daarom. Maar dat heb ik echt... Vorig jaar van EXO gehoord, omdat Ronnie mij dat nooit heeft verteld. Maar dat hij echt op zijn streep heeft gestaan om mij mee te nemen. Ja, en toen uiteindelijk daar had ik soort van het hele album geproduceerd. Yeah. En daar stond Drank en Druk, Zeg Dat Niet.
Volgens mij zijn er 2 nummers of zo die niet door jou zijn geproduceerd.
Ja, 4 volgens mij of zo. Ik weet niet precies, maar dat had voor mij wel echt heel goed uitgepakt.
Ja.
Yeah. Ook omdat ik natuurlijk ook het voordeel had dat ik daar met Ronnie was. En ik kende natuurlijk Kleine en Sam en iedereen. Dus we hadden ook, zeg maar...
Oh,
we hadden echt lol daar. Ja, toch? Voor ons voelde het gewoon als...
Het was niet alsof jij daar als nieuwe producer kwam van... Nou, wie wil er nu met mij eventjes de studio
Nee, precies. Gaan? Nee. Ja. En het voelde gewoon vertrouwd of zo. En ik klikte toen ook heel goed met Kleine. Dus ik had sowieso het geluk dat ik Kleine en Ronnie bijna op elk liedje had dat ik had gemaakt. En dan ook nog al die gasten. Jonna, Sam, SFB natuurlijk. Hadden we erbij. Ja, en dat...
Het is wel gek van, als je stel je voor, Ronnie had niet zo op zijn strepen gestaan en hij was niet meegegaan. Dan vraag ik me heel erg af van, wat was die new wave sound dan geworden, zeg maar. Dat is lastig. Ja, je kan het dus altijd achteraf, weet je, maar...
Ik vind het ook leem om te zeggen, misschien niet, dat het dan niet zo'n succes was geworden. Maar ja, dan was ik daar niet geweest. Dan was Ronnie waarschijnlijk ook niet gegaan, want hij wilde per se met mij gaan. Dan had... Kleine misschien ook niet zo enthousiast geweest of whatever. Weet ik niet, weet je? Ik weet niet wat voor effect dat had.
Ja, dan weet je niet hoe dat... Nee, inderdaad.
Uiteindelijk, zeg maar, is het aan Ronnie te danken, zeg maar. Ja. Zo zie ik het wel echt heel erg in mijn carrière. Dat ik wel echt veel van mijn succes aan hem te danken heb. Ja, en daarna kon ik met iedereen werken, kon ik doen wat ik wilde. En daarna, ja, de rest van het verhaal kent iedereen, denk ik wel.
Ja.
Daarna had ik Jungle met Broederliefde, Kleines eerste en tweede album.
Jungle voor jou, man.
Ja, je hoort het toch altijd aan die... Dat klapje van jou. Ja. Die, maar doe je die nog bij elke?
Ja, doe ik sowieso bij elke. Ja.
Als je nog een beattek zoekt, bro, ik kan iets voor je inspreken, man.
Nou, ik zat er dus aan te denken om dat misschien wel te gaan doen, man. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel hard dat ik het niet heb.
Ja. Nee, ik vind dat moet je juist doen. Ik heb juist, als ik dan een nummer hoor en ik hoor ineens zo dat, dan denk ik, oh, dit is ook van Julien.
Ja, maar aan de andere kant denk ik, ja, ik maak het mezelf ook wel heel moeilijk om het niet te doen, zeg maar.
Hoezo?
Nou, omdat als je een liedje hoort wat Young Felix of Esco of Spanker heeft geproduceerd, dan weet je gelijk van oké, dit hebben we
regelen. Ik draai bijna elke week in de set nog steeds Jungle. En ik wist dat het
nee, want daar zitten die klapjes niet in. Daar ben ik het vergeten.
Ik wist niet eens dat die beat van hem
was. Wat maakt het eigenlijk uit? Of bedoel je dat meer dan qua boekingen? Het is slimmer om...
Nou ja, precies. Omdat ik mezelf ook wel profileer als artiest meer nu. En ook naar buiten treed meer gewoon als iemand die ook zelf artiest is. Is het ook wel chill als mensen een soort van je werk erkennen of zo, toch?
En ik vind het juist wel echt iets hebben. Het heeft gewoon een soort van iets mysterieus, toch? En mensen die het weten, die weten van als ik dat klapje hoor, is het Julien.
Je hebt ook wel een eigen sound, hè? Je kan wel, als je gewoon goed luistert, kan je wel merken.
Nou, nee, vind ik... Ja, tenminste, oké. Okay. Nee, ik vind het niet kut. Maar zeg maar, aan het begin had je een tijdje dat je inderdaad... Nou, die panfluit veel erdoorheen had.
Ja.
Maar dat was een soort van, ook een beetje het idee, heb ik een fase. Want jij kan eigenlijk alles maken.
Ja, ik denk wel dat ik wel de een van de meest diverse ben.
Ja, dus uiteindelijk... Ja, denk ik dat je... Ik denk dat jij het over die sound hebt van dat panfluitje, toch? En die soort van blije...
Ja, maar mijn nieuwe album is...
Maar je kan ook 100.000 andere dingen. Ik denk dat dat gewoon meer een fase was.
Mijn nieuwe album is sowieso allemaal shit die nog...
Maar als je bijvoorbeeld...
Als je niet herkent.
Als je optreden zo... Danst ook altijd iedereen of is het verschillend? Want...
Hoe bedoel je?
Nou,
als ik in de shisha lounge sta, dan niet.
Nee, maar meer op een manier van voor mij heeft Monica daar ook mee te maken gehad. Maar we worden al super gaande geboekt. En soms zijn mensen daar echt om op los te gaan. En soms hebben we zo'n vibe. Ik heb een Vissa laatst meegemaakt. En ik vind het echt tof. Want weet, dat is een show of love. Maar iedereen stond alleen maar met die camera, zeg maar. En niemand bewoog. Op een gegeven moment zelfs bij Cartier niveau. Cartier is van, je hebt een paar van die tracks bijvoorbeeld. Wat wel een waar je van weet, van mensen gaan hier wel op los. Het was gewoon op een hele andere vibe.
Ja, maar ze zingen wel alles mee dan.
Bro, nee, die dingen, bro, was alleen maar telefoons, bro. Het was gewoon geen focus meer daarop, man. Dat was echt de eerste keer dat ik dat ook echt zo op zo'n level meemaakte.
Nee, dat heb ik
gewoon echt een beetje
nooit,
een aapje die
staat. Ik wist van, ik dacht van, wow, hoe moet ik hiermee omgaan?
Nee, ik heb wel eens wat stiffere shows of zo. Maar
ja, dat heb ik ook wel eens gewoon.
Over het algemeen heb ik dat nu wel echt minder last van.
Maar het is toch wel leuk als je mensen gewoon, weet je, ze hoeven niet eens op jou... Ik vind het gewoon leuk als... Het hoeft niet eens op jou gericht te zijn. Mensen moeten niet of helemaal losgaan.
Het gewoon
losgaan.
Leuk hebben.
Ook als hier op de achtergrond met elkaar te dansen. Als ze gewoon die vibe voelen, snap je?
Ja, maar ik denk dat mijn publiek wel een beetje een ander publiek is. Omdat mijn publiek... Zeg maar, ik ben producer. Dus basically iedereen die soort van fan van mij is of naar een show van mij komt... Die is al iemand die, iemand die zich wat meer verdiept in muziek. Snap je? Want met alle respect, zeg maar, naar jou komen ook mensen die gewoon jouw vlogs leuk vinden. Snap je?
Ja, of die denken, ik ga naar feestje, Supergaan is daar geboekt, whatever. Jij wordt ook op, denk ik, iets andere feestjes.
Ja, bij mij komen dus mensen, de wat simpelere fans gaan dus sneller naar een concert van Ronnie of Kleine, wat logisch is, want zij zijn de artiesten die je hoort.
Ja.
Maar iemand die dus dat zo tof vindt, die gaat opzoeken wie de muziek produceert, enzovoort. Want ik heb geen tag, dus zeg maar, de mensen die echt dit kennen, zeg maar, die vinden dus dat echt interessant. En die komen naar mijn show en die vinden dat wel een happening om te zien of zo. Ik denk dat dat wel een verschil is.
Ja.
En ik denk dat mensen mij... Ja, ik weet niet. Ik heb heel veel hits op mijn eigen naam, toch? Dus ik denk dat dat ook wel een verschil maakt of zo.
Ja, ja.
Dat mensen minder snel hebben van... Oh ja, ik wil hun even zien. Of dat mensen denken van... dit moet. Die lat ligt ook best wel hoog voor shows bij mij, zeg maar.
Ja,
want je wil niet inderdaad een soort van... Dat mensen verwachten van... Oh, dat is die producer, dus het zal wel een soort van een muzikaal spektakel worden. En dat
maar dat heb je dus wel. Dus ik moet wel een... Ik moet wel heel credible zijn, altijd nog in mijn show. Ik moet wel een soort van... Ik kan niet... niet om je te lullen, hè, maar jij, als jij in een après-ski-tent staat... zou je basically gewoon house kunnen draaien en gewoon gaan MC'en... en dan is het gewoon leuk, is iedereen blij. Ja, maar als ik dat ga doen... Dan kijkt iedereen naar mij van... Ja, die hoeven niet meer te boeken. Ja. Want dat is niet, je weet, een soort face DJ Jack is geworden of zo.
Maar ik merk wel van ook van bij onszelf dat we... we hebben best wel veel shows gedaan nu. We doen iets meer dan 2 jaar. En ja, we zetten nu best wel goede shows neer, kan ik nu wel zeggen. Als ik keek naar het begin... Ja, nee, de eerste 2 shows, ik zei... Ik doe dit niet meer, ik stop ermee. Ja. Eerst was in Groningen. Ik ben wel iemand die heel aanwezig is. En weet ook, als ik ergens ben, ik ben altijd hard aan het praten en grapjes aan het maken. Maar in clubs ben ik gewoon altijd zo, toch? En nu sta ik in één keer op een podium. Ja. En heel die club was vol en dan stond ik daar. En weet wel, ik heb ook niet die super dansmoves of zo.
Ja, maar dat is wel weer het nadeel van jou. Jij moet weer, hoe ik credible moet zijn, moet jij weer altijd blij en feestelijk zijn. En ik kan wel weer makkelijker wegkomen met gewoon in mijn schulpje zijn. En
ja, gewoon...
Dat is die muziekliefhebber. Ja, die
ja want dat is hoe... Ik ben gewoon die weirdo, toch, uiteindelijk. Ik ben gewoon die autistische muzikant. Zeg maar. Ja, maar zo zien veel mensen mij wel.
Zeg. Ja, ja.
Maar ik probeer wel nu met shows wel een soort... Ook andere shows te geven. Ook wel gekkere shit te doen. Ik heb laatst dat concert gedaan, toch, in Tivoli bijvoorbeeld. Dat soort shit probeer ik nu ook te doen. Ik sta nu ook op Woeha, ga ik ook...
vet.
Op, volgens mij...
Heb ik weet nog niet geen of het petitie tegen jou?
Nee, maar daar ga ik ook een show van bijna 2 uur geven. Voor
2 uur?
20.000 man. Ja, man. Ook met gastoptredens en zo.
Oh, sick.
En ik ging ook piano spelen en zo bij mijn vorige show. Dus ik probeer nu wel een soort van... Ook met lichten en soort...
Ja, toch echt een ding ervan te maken.
Ja, toch gewoon verder te kijken.
In plaats van dat je alleen langskomt om even te draaien. En zo.
Ja, omdat ik dus ook die guy ben. Ja. Snap je? Dus ik ben ook... mensen komen ook wel voor iets extra's of zo, heb ik het gevoel. En moet ik het ook wel doen.
Ja.
Dat probeer ik wel echt te doen. En mijn album gaat sowieso gek ook hele andere muziek maken.
Ik ben echt benieuwd ernaar.
Ja, man. Kan je wel een keertje preview of zo sturen of iets laten horen? Ja,
nou, sturen ga ik niet doen, maar ik kan wel laten horen.
Wel laten horen is ook goed, man.
Nee, ik probeer wel echt te vernieuwen en een soort van ook volwassenere muziek te maken of zo. En
weer een andere doelgroep.
Ja, niet alle hitformules die nu bestaan. Dus, gewoon,
ik zeg niet dat het makkelijk is, want ik zou het niet kunnen. Maar in jouw ogen, tenminste als ik me verplaats in jou, denk ik... Dat jij wel weet hoe je dat inderdaad nu moet doen. En wanneer je wat doet, dat je weet of het goed gaat
ontstaan. Ik denk dat het voor mij niet heel moeilijk is om een album te maken wat 150 of 200 miljoen streams pakt.
Nee,
maar of ik het dan voel is een ander verhaal. En ik probeer nu eigenlijk veel meer iets te maken wat zeg maar niet flopt, maar wat ik wel heel erg voel of zo.
Ja, je wil trots zijn op je eigen...
Ja, toch?
Ja, maar je wil inderdaad niet dat het zo raar is dat niemand ernaar wil luisteren.
Als ik kijk naar bijvoorbeeld naar Kleines albums, dan hadden wij dat eerste album, dat WOP-album van hem, dat klonk echt als 20 hits of zo.
Ja.
Dat was echt... En dat was goed, en dat was goed voor dat moment. Maar toen, een jaar later, hadden wij zoiets van, oké, maar dit willen we niet meer. We willen niet weer... Of dat waren 11 hits, sorry.
Ja, maar wij hebben ook een beetje misschien een album met een verhaal of zo erin. Hebben,
ja, precies. Toen was het maar nu ben jij gewoon die guy van die hits. Maar... We willen jou ook neerzetten als artiest. En nu verkoopt hij Ziggo Dome uit enzovoorts. En waarom is dat? Omdat we dat alleen album hebben gedaan. Ja,
maar dat is ook denk ik bijvoorbeeld het probleem.
Omdat we jou lullen in liedjes hebben. Nee, maar gewoon wel omdat hij zijn eigen verhaal vertelt.
Ja. Maar dat is ook denk ik het probleem met veel artiesten in Amerika. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een Fetty Wap bijvoorbeeld. Die heeft alleen maar hits gemaakt. Maar niemand kent hem persoonlijk echt.
Ja.
Dus dan heeft nooit echt een persoonlijk verhaal dat. Dus dan val je ook zo weer weg.
Misschien als een 6ix9ine nu een soort album had gemaakt wat super persoonlijk was en met een soort documentaire om zijn leven.
Mee gaan leven.
Ja, dan had je opeens soort en het was ook aangenaam om te kijken, want je moet wel iets te vertellen hebben. En mensen krijgen echt een beeld van die clown, zeg maar. Er zit zeg maar een mens achter enzovoort.
Eigenlijk heb je gewoon eerst even die hit nodig en dan daarna kan je persoonlijk...
Ja, band met ze scheppen toch. Ik denk dat dat ook de reden is dat voor mij, ding doet nog steeds theatershows, bijvoorbeeld Fresco of zo.
Ja.
Maar hij heeft wel hele persoonlijke albums, ja, die echt iets met mensen heeft gedaan. Ja, zeker, waar die echt, ja, zeg maar...
Maar Chief doet dat nu toch ook? Zeg maar, hij heeft eerst allemaal, ja, van die hitjes en dan nu ineens van, oké, even wat persoonlijker. En
ja, ja, hij gaat daar nu goed mee om. Dat begint nu ook een beetje in Nederland te gebeuren en dat vind ik wel hard.
Ja.
Dus Willem is een heel goed voorbeeld daarvan. Oh, ja. Willem heeft, ja, helemaal... Ik vind Willem echt zijn album echt bizar goed. Ja. Ik kan het niet eens luisteren, zeg maar. Ik ben nog steeds niet klaar met het luisteren ervan. Omdat ik het, zeg maar, best wel confronterend vond of zo. Ja. Ik vond het echt heftig, zeg maar. En dat heb ik niet zo snel met Nederlandse albums. Maar dat heb ik bijvoorbeeld wel met een Kanye in Amerika. Nee. Kijk, Kanye dropt helemaal bijna geen hits meer.
Nee, hij heeft nu die met... hij is gewoon creatief en hij doet alles wat hij wil maken.
Ja, alles wat hij doet is credible. En hij kan wel dat liedje met Lil Pump droppen bijvoorbeeld. Nee. Laatst die You're Such a Fucking Hoe. Dat liedje. En dat werkt dan ook wel en dat is een hit. Maar het is wel Kanye, zeg maar. Het blijft Kanye en het blijft credible. Je hoort hem niet opeens op bobbeling spitten. Zeg.
Nee.
Nee, maar en dat is hard. En nu zie ik hem in Afrika, zie ik hem... Ik weet niet wat hij aan het doen is in Afrika. Ja,
met die church en zo.
Ja, maar ook een soort van afro-shit zag ik hem ook opbouwen. Dus misschien komt hij opeens met dat terug. Maar hij doet wel gewoon dingen... Je bent gewoon bezig en...
Hij creëert gewoon constant wat hij wil maken. En,
ja, en je bent ook gewoon bezig met... Je vindt gewoon interessant wat hij aan het doen is, toch? Je waardeert hem als muzikant, soort van.
Ja.
Terwijl jij hem als personage niet per se heel... het met hem eens bent, maar je vindt hem wel interessant. Precies. Snap je? Want hij is een rare kill. Hij doet rare dingen.
Hij zegt rare dingen.
Ja, maar het boeit je wel wat hij doet of zo. En dat vind ik, dat probeer ik een beetje voor mezelf neer te zetten. Dat mensen wel een soort van... als ik iets drop of zo, dat die lat wel hoog ligt.
Ze hoeven niet lyrisch van je te zijn, maar ze moeten misschien onder de indruk van je zijn.
Ja. Ja. Ik was daar eerst in doorgedraaid. Ik was begonnen aan mijn album, toen had ik de lat zo hoog voor mezelf gelegd. Ik had gewoon niemand gecheckt. Ik had alleen maar beats gemaakt de hele tijd. Mm-hmm. En echt een soort 30 liedjes in één beat. Maar helemaal alles veranderde de hele tijd. En toen kreeg ik ook een soort burn-out. Want toen was ik gelijk klaar. Maar omdat ik ging shit maken. En ik dacht, ja, niemand gaat snappen wat ik wil doen. Ik wilde ook een album over mijn leven maken. En ik wilde dat mensen mijn verhaal gingen vertellen. Maar ja, dan moet je dus 40 Nederlandse rappers jouw verhaal gaan laten vertellen.
Ja.
Op een soort weirde beats waar hun niet op willen rappen. Ja. En zeg maar,
zeg dit.
Ja, en uiteindelijk gaat dat een project van fucking veel werken worden. En
wordt het helemaal niet lekker intensief. Ontvangen omdat het niet goed overkomt.
En dan breng je het uit en dan gaat niemand het checken.
Ja.
Dat gevoel had ik heel erg. Dus nu heb ik wel... Ik ging een paar maanden, vond ik muziek kut. Ik vond alles kut. Ik had echt een soort van... Die lat veel te hoog gelegd. En nu is dat weer weggevallen. En nu maak ik gewoon elke dag... Soms maak ik 4 liedjes op een dag weer de laatste tijd, man. En nu maak ik gewoon mijn beste shit tot nu toe. Dus ik ben gewoon blij daarmee, man.
Nice, ik ben benieuwd naar je album.
Ja, het wordt echt hard. Ik hoop
dat het niet al te lang duurt.
Nou, ik heb nu dus eigenlijk... Ik denk dat ik 14, 15 tracks heb of zo. Die potentieel op mijn album komen. Die goed genoeg zijn voor een album, zeg maar. Maar ik heb nog helemaal niet de grote namen erop of zo. Ik heb eigenlijk 1 of 2 grote namen erop. 1. Maar voor de rest is het... Ik heb juist de moeilijkere kant van het album heb ik eerst gemaakt. Dus niet de hitjes, niet die makkelijke liedjes. Ja. Want dat vind ik niet zo moeilijk om te maken. Maar juist dingen die ik zelf echt tof vind en die mij raken. En waarvan ik zeg, oké, dit past echt bij mijn album. Dat heb ik, daar heb ik veel tijd in gestoken. Ja. Daar ben ik echt mee bezig geweest.
Dat vind ik hard, man. Dat is ook waar je net ook over had. Weet je. Ik vind als je gewoon een soort van... alleen maar hitjes gaan uitbrengen. Dan moet het een soort van EP worden of ik weet niet wat. Het is meer een soort van verzameling, toch?
Ja, nieuw even.
En ik denk dat album moet echt een verhaal in zitten. Ja. En je moet er iets van leren. En iets kunnen...
En
ook gewoon vanaf het begin tot het eind moet je het kunnen luisteren om het dan te begrijpen.
Dat was ook mijn ding, omdat ik wilde nooit een album maken, toch? Ik heb mij eigenlijk best wel altijd uitgesproken dat ik tegen producer-albums, zeg maar, niet om andere producers te lullen, maar ik vond altijd... Ik hou van Kanye, zeg maar, of van Drake of dat soort mensen. Ik hou van een album luisteren en dat ik soort van een beeld krijg van hun leven. En dat het soort van een verhaal vertelt in welke fase hun op dat moment zitten enzovoort. En een producer-album kan dat niet mee, zeg maar. Heel moeilijk.
Ja, of inderdaad, dan moet je het door de artiesten laten vertellen die dus wel rappen. Of
ja, zingen, maar dat wordt heel moeilijk om...
Want zij brengen dan iemand anders verhaal over, dat komt ook weer niet.
Ja, maar ja.
En dat alleen met muziek doen... is heel lastig. Ja, dan wordt het bijna een soort van gecomponeerd iets voor een film of zo. Wat je dan,
ja, precies. Krijgt. Want je werkt gewoon met allemaal ego's. Zeg maar, rappers zijn gewoon mensen met een groot ego. Om hun allemaal vanuit jouw ogen te gaan vertellen. Ja. Hun hebben al zoiets van, ja, ik sta op je album. Moet ik nu ook echt, zeg maar, vanuit...
Moet ik echt dit gaan zeggen?
Moet het dan vanuit de ik-vorm, vanuit de jouw-vorm? Allemaal dingen. En dat wordt veel te moeilijk. Dus wat ik nu doe, ik maak gewoon heel veel muziek. En de dingen waar ik mij in kan vinden. Of ik heb gesprekken met mensen. Dus ik stuur ze wel een beetje. Ik heb met sommige artiesten heb ik soms 2 uur gepraat voordat we muziek gingen maken. Mm. En dan ging ik gewoon kijken, oké, waar hebben we een raakvlak, zeg maar. En dat is hard, want dan laat ik die liedjes dan horen aan mijn management, zeg maar. En dan zeggen ze, oh, dit is hard. Wat gaat het liedje nou over jou of over hem?
Yeah.
En het gaat eigenlijk over ons allebei. Maar mensen hebben dus wel, herkennen dus wel gelijk van, oké, dit zou dus ook over jou kunnen gaan en ook over hem. Dus het zijn gewoon dingen die waar ik me in kan vinden. En dan uiteindelijk heb je wel een soort van een album wat wel bij jou past.
Yeah.
Alleen ga je niet iedereen aansturen van, oké, jij gaat nu vertellen van 14 jaar, je stopt met pianoles. Nee. Je weet toch, ja, dat dat is ook leem, zeg maar. Om dat tof te doen is ook nog moeilijk.
Yo, ik was 14 en ik stopte met pianoles.
Ja, of dat ik ga zeggen, Jackie was 14 en hij stopte met pianoles. Je weet, dat is fucking leem.
Soms zou ik wel, zeg maar, ook echt het artiestenleven willen hebben qua elke dag in de studio zitten en gewoon tracks maken. Want nu is het gewoon een ding erbij of zo.
Ja,
maar dat is toch ook gewoon een keus?
Ja, dat is ook een keus. Maar ja, weet je wat het is? Ik heb natuurlijk YouTube.
Ja, je kan niet alles...
Je supergaande een vlog / game kanaal. Met allemaal video's. Weet je toch? Maar muziek is wel een soort van... Echt iets van... Als je, ook, wat ik zei, allemaal persoonlijke muziek is zeg maar zo... ik kan zeggen emo of zo. Maar het is wel... Als ik dan naar de views kijk... Dan is het, of naar de streams, dan allemaal wel 2 miljoen of richting de 2 miljoen. Voor tracks waar ik echt gewoon verteld hoe kut ik me voelde, zeg maar. Is dat best wel knap, zeg maar.
Ja, maar, het is toch ook waar jij je prioriteit legt, zeg maar. Jij hebt toch ook de vrijheid, zeg maar, financiële vrijheid.
Ja,
jij
hoeft niet te
Je kan ook een stapje achteruit doen.
Nee, maar, maar weet je wat het is? Zeg maar, dat is, ik snap wat je bedoelt, maar... ik heb ook een beetje... En daar ben ik nu heel erg ook met management en zo mee aan het checken en zo, want... soms neem je, ik weet niet of je ook zo'n tijd hebt gehad dat je heel veel klussen of dingen aanneemt en programma's, een soort van uit angst van, oh, straks ben ik niet meer relevant, dus je weet toch, ik moet, want ik heb bijvoorbeeld niet, weet je, of net als andere influencers, ik pak niet zomaar 20.000 euro campagnes of zo, snap je? Dus er zijn wel campagnes, maar een beetje de kleinere, snap je?
Ja, maar je hebt het niet krap, toch? Dat bedoel ik te zeggen.
Nee. Dus niet
maar
je kan altijd,
je kan altijd een stapje terug. Ik heb ook een stap terug in mijn leven gedaan. Omdat ik produceerde voor Jan en Alleman.
Ja, maar ik bedoel, ik heb dan mijn persoonlijke kanaal. Dan zou ik zou iets moeten opofferen, snap je?
Ja, maar dat heb ik
logisch, omdat je niet alles kan doen. Dus als jij ineens denkt, dat is inderdaad wat je zegt, prioriteit stellen. Wil jij wel die artiest aan ideeën te gaan studeren zitten? Ja, dan zou je toch even een paar maanden het wat lager moeten doen met Supergaande. Of zou je toch eventjes misschien geen gamevideo's
doen? Noem 1 liedje op wat ik afgelopen half jaar geproduceerd heb. Ik heb niks geproduceerd. Gewoon voor niks. Omdat ik nu kies om dit te gaan doen. Ja. Snap je wat ik bedoel?
Ja, is wel zo. Dus maar...
Jij moet echt prioriteit stellen. Je kan niet alles doen. Je kan niet en een goede vader zijn. En superleuk, supergaande. Meer abonnees hebben. Jullie willen binnen volgende maand 100.000 bij. Of je kan niet 3 nummers uitbrengen die allemaal een top 3 hit zijn. Ja.
Nee, maar ik zeg niet dat je het moet doen hoor. Maar als je dat echt graag wil, het kan altijd.
Nee, maar wat ik bedoelde met die campagne, zeg maar. Wat ik toch soms... Ik ben wel iemand die best wel... Ik neem niet alles aan, het moet wel echt bij me passen. Nee. Maar ik merk wel dat ik, zeg maar... Hoe iemand misschien 1 campagne kan doen... En daar 20.000 van... Ik moet wel echt meerdere dingen doen. En ja, dat is gewoon...
Ja, maar omdat jij dichter bij jezelf blijft... Er zijn ook mensen die doen dat, die niet dicht bij zichzelf blijven. En dan denk ik... Ja, dan is je carrière waarschijnlijk minder lang houdbaar... Om het zo te zeggen, dan zo. Mensen die wel dicht
blijven. Nee, maar sowieso wil ik al een zit te denken... Om een stapje terug te doen op het gebied van... Weet je toch... Dat ik meer gewoon thuis ben en zo. Want dat merk ik wel erg met mijn kids. Ik heb natuurlijk ook nog een zoontje erbij van 6 maanden. En ik heb op een gegeven moment, toen ik, dan gaan we weer terug naar die ene kant. Maar toen ik eenmaal weer begon met YouTube en zo, toen alles lekker ging. En toen ben ik op een level gekomen van oké, ik kan nu voor mijn fam zorgen en dit en dat. En dan ben je op een gegeven moment zo bezig met verdienen of bezig met heen en weer gaan of aan je carrière werken. Dat je ook weer eens vergeet om te gaan genieten. Als ik kijk naar...
Van waar doe je dat eigenlijk voor je gezin?
Want als je vraagt wat heb je in 2018 gedaan met je gezin... Dan kan ik niks... Ja, ik heb natuurlijk wat dingetjes gedaan. Of we gingen even naar een speeltuin of even ergens een dagje naartoe. Maar niet echt dat je zegt van, oh ja, memories of zo. Dus nu bijvoorbeeld, nu zijn we laatst een weekend of zijn we naar Efteling gegaan. Kijk eens wie, dat was geweldig. En nu willen we naar Disney gaan. En we willen in de zomer gewoon een weekje naar het buitenland gaan. En dat is echt wat ik nu meer wil gaan doen. Gewoon meer gaan genieten en meer thuis en zo, man.
Nice.
Ook met, vooral met mijn zoontje nu, man. Dat is wel...
Leuk, goed om te horen. Hartstikke bedankt dat jullie hier wilden zijn. En voor jullie openheid. En jullie bedankt voor het kijken of luisteren. En tot volgende week.